De velden zijn wit als wel eer, hebben we gezongen en ook in het gebed kwam het naar voren. Het is ook iets wat me de laatste tijd steeds bij mij terugkomt, die tekst van de velden zijn wit. En ik bemerk bij mezelf dat ik nog wel eens denk, ja maar die velden zijn helemaal niet wit, er is niemand die het wil horen. Maar de Heer zegt de velden zijn wit. En juist als je een stap zet, hè, als je je licht laat schijnen, dan merk je toch regelmatig, ja, die velden zijn ook echt wit. Mensen staan open voor het evangelie. Ze willen horen over God. Misschien is er soms een omweg nodig. Misschien moeten we het wat anders doen dan we het altijd hebben gedaan. Maar ik geloof zeker ook vandaag nog dat de velden wit zijn. En dat wij een boodschap hebben. En zeker na Pasen. Want wij hebben een Heer die is opgestaan. Amen. Hij is opgestaan, hij leeft. Wat een boodschap hebben wij om die wereld ook in te brengen. Ik wil met jullie lezen uit Filippenzen 2, vanaf vers 5. Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die alle naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Tot zover. We leven nu een week na Pasen. En we hebben stilgestaan bij wat Jezus heeft gedaan. We hebben stilgestaan bij dat wat hier in Filippenzen 2 staat geschreven. Namelijk dat Jezus, de Zoon van God, een mens werd. Dat hij naar de aarde kwam om ons op te zoeken. Dat hij heel die weg op aarde ging van lijden. Dat hij stierf aan het kruis. En niet alleen dat, hij stierf de dood van een misdadiger. Van iemand die door de maatschappij niet gewenst was. Een uitgestotene. Maar Jezus stond op uit de dood. Want God gaf hem de naam boven alle namen. Juist door die weg die hij was gegaan, die weg van vernedering, werd hij verhoogd. En kreeg hij de naam boven alle namen. En is hij Heer na Pasen. Het is nu een week na Pasen. En ik vroeg me af, ja, hoe moet het geweest zijn toen? Er zijn inmiddels meer dan 2000 Pasen geweest. Maar hoe moet dat zijn geweest voor de discipelen van Jezus, die eerste paasochtend, die bewuste zondagochtend? Want voor ons is die paasochtend, die is onlosmakelijk verbonden met feest en blijdschap en jubel. Maar was dat ook zo voor de discipelen? Want Jezus is net gestorven aan het kruis en de hoop van de discipelen is vervlogen. Hun gedroomde koning is niet meer gedood door de Romeinse overheersers. En terwijl er zich op die vroege zondagmorgen in het rotsgraf van Jozef van Arimathea een wonder voltrekt, zijn de leerlingen van Jezus volstrekt gedesillusioneerd. Want ja, hun koning is dood. Het koninkrijk waar ze zo naar uitzagen leek een sprookje te zijn. En wie weet zijn hun levens ook wel in gevaar. Want ja, zouden zij niet ook gezocht worden nadat ze hun meester hebben gedood? Zij hoorden immers bij hem. Dus die jubelstemming die zo voor ons verbonden is met die paasochtend, die was er nog totaal niet bij de leerlingen. Tenminste, niet bij de mannen. Meestal valt het kwartje iets eerder bij de vrouwen en dat was ook hier zo. Want bij de vrouwen was er al iets aan het broeien op die vroege paasochtend. En er is één vrouw die eruit springt als het gaat om die paasochtend. Als je daarover leest in de Bijbel, dat is Maria van Magdala. Maria van Magdala is namelijk de eerste persoon die Jezus ziet nadat hij is opgestaan. Als zijn discipelen nog ergens in een geheime kamer verstopt zitten, dan is Maria al bij dat graf. En zij ziet Jezus en het is veelzeggend dat in een mannenwereld van toen de opgestane Heer zich als eerst laat zien aan een vrouw. Maria van Magdala en totaal overdonderd door wat hen is verteld, rennen de beide Maria's, want er was nog een Maria bij aanwezig, die rennen naar de discipelen toe. Want ze moeten het vertellen en ze komen daar bij Petrus en Johannes en Jacobus en de anderen. En ze zeggen, moeten jullie eens horen wat wij hebben gezien en gehoord. Namelijk, de Heer is opgestaan. En de reactie van de leerlingen, dat is de reden waarom iedereen de MBG-vertaling zou moeten lezen. Want daar staat in Lucas 24 vers 11... Als zij al die woorden hebben gezegd, de Heer is opgestaan, dan zeggen de leerlingen, en deze woorden schenen hen zotteklap. Het lijkt wel een Vlaams woord, Berend. Zotteklap. Maar het staat er echt in je MBG. Kijk, dit soort woorden die lees je niet in je MBV of in je Bijbel en gewone taal. Ik ben er helemaal niet voor hoor, om één vertaling aan te prijzen, maar dit is toch wel een gouden woord, zotteklap. Deze woorden schenen hen zotteklap. Maar waar het op neerkomt, de boodschap dat Jezus uit de dood zou zijn opgestaan, dat gaat er niet in bij de discipelen. Ze geloven er helemaal niets van. En even later komen er nog twee mensen met hetzelfde verhaal. We hebben de opgestane Heer gezien. Geloven ze nog steeds niet. Ze dachten, ja Maria, je bent een beste meid, maar er is ook zoveel gebeurd. Misschien moet je eerst even gaan liggen. Ja. Jezus uit de dood opgestaan, dat kan toch helemaal niet? Pas 's avonds laat, je leest het in je Bijbel, op de paasavond, als Jezus zich dan uiteindelijk aan de 11 discipelen die nog over waren laat zien, pas dan geloven zij en pas dan breekt de paasjubel ook bij de discipelen door. Het gebeurt wel vaker dat belangrijk nieuws sneller doordringt tot de vrouwen. Misschien komt het omdat jullie gewoon veel nieuwsgieriger zijn dan ons. Ik weet het niet. Maar Maria van Magdala was dus de eerste persoon die Jezus zag nadat het uit de dood was opgestaan. En het was geen toeval. En het was ook niet omdat zij nieuwsgierig was aangelegd. Het was omdat Maria van Magdala een ontmoeting gehad had met de Heer Jezus, die haar ervan overtuigd had wie deze man nu echt was. Ondanks dat hij eruit zag als een normaal mens, ondanks dat hij zich opstelde als een dienaar van allen, en ondanks dat hij de dood van een misdadiger was gestorven aan het kruis, wist Maria dat deze man de man was met de naam boven alle namen. Want als Marcus schrijft over die opstandingsmorgen, dan schrijft hij: toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij 7 demonen had uitgedreven. Maria had heel persoonlijk de kracht van de Heere Jezus ervaren. En veel uitleggers die denken dat Maria van Magdala, dat zij dezelfde vrouw is als de grote zondares die genoemd wordt in Lucas 7. Die vrouw die bij de Heere Jezus komt en hem zalft met kostbare olie, die zijn voeten wast met haar tranen en zijn voeten afdroogt met haar haar. Dat Maria van Magdala een prostituee is geweest. Een vrouw die gebukt ging onder zonde, die geknecht werd door boze machten en die met lege handen bij de Heer Jezus kwam. En die haar leven als het ware uitstortte aan zijn voeten. En Jezus vulde haar handen. En Jezus maakte haar vrij. En vanaf dat moment was het levensdoel van Maria van Magdala om zichzelf terug te geven aan Jezus. Vanaf dat moment is Maria nooit meer van zijn zijde geweken. Er staat in Lucas 8 dat Jezus door het land begon te trekken en in elk dorp, in elke stad het goede nieuws bekend ging maken, samen met zijn 12 leerlingen en een aantal vrouwen, staat er dan. Waaronder Maria van Magdala. En er staat specifiek van die vrouwen dat zij hem dienden met hun bezittingen. Maria van Magdala week nooit meer van de zijde van Jezus. En zij was erbij toen hij werd gekruisigd. En zij stond erbij tot het bittere eind, toen het 3 uur lang donker werd daar op die berg Golgotha. Zij stond erbij tot het allerlaatste moment toen Jezus zei: Heer, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maria van Magdala was degene die stiekem de Romeinse soldaten volgde om te weten waar zij het lichaam van haar Heer zouden begraven. Maria was het die samen met de andere Maria op de paasochtend heel vroeg naar het graf ging om het lichaam van Jezus te balsemen. En zo was het ook Maria van Magdala die de eerste persoon werd die Jezus, de opgestane Heer, zou zien. Maria die wist dat alles wat zij had en alles wat zij was, dat zij dat had gekregen van Jezus. Het was haar levensdoel om zichzelf terug te geven aan hem. Weet je, als het echt tot ons door begint te dringen, hoezeer Jezus zichzelf heeft gegeven, dan zal dat ons ook brengen tot overgave aan hem. En dat is wat Jezus zo graag van ons wil. Overgave. Overgave. Hij wil ons leiden tot overgave. En dat is niet simpelweg tot geven. Jezus wil dat we geven, maar niet dat we alleen maar geven. Want geven kan uiteindelijk iedereen. Je kan ontzettend veel geven van je tijd en van je geld en van je, noem maar op, en toch nog de verkeerde motieven hebben. Maar Jezus wil ons leiden in overgave. Geven kan om de verkeerde motieven. En dat is ook waarom Jezus kan zeggen: ja, barmhartigheid wil ik, geen offers. Wat hij van ons wil is overgave. Een bekende uitspraak van C.S. Lewis is: God doesn't want something from us. He simply wants us. God wil niet zozeer iets van jou. Hij wil jou. Hij wil simpelweg jou. En hoe fantastisch is het dan dat de Heere Jezus, dat hij datgene wat hij van ons vraagt, dat hij dat eerst zelf aan ons geeft. Want dat is wat hij deed. Hij gaf zich over voor ons. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar hij gaf zich over. Hij gaf zich over. En het is ontzettend moeilijk om voor ons om dit te vatten. Hè? Dat God een mens werd. Kijk, wij weten niet anders wat het is om mens te zijn. We weten niet wat het is om God te zijn. Maar hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar gaf dat over. Jezus was God. Hij was volmaakt. Hij was machtig zonder grenzen. We kunnen dat eigenlijk niet onder woorden brengen hoe perfect en hoe mooi dat wezen van God is. En vrijwillig koos hij ervoor om een mens te worden met alle beperkingen van dien. Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. In de MBG, ja, alweer de MBG, maar het staat er zo mooi. Hij ontledigde zichzelf, staat er dan. Jezus gaf zichzelf over. Hij maakte zich helemaal leeg van al zijn goddelijke glorie en macht en eer. Hij legde dat allemaal opzij om mens te worden. Voor jou en voor mij. En zo moeilijk om dat te vatten. God die mens werd. Nou, stel je voor, en het is een beetje een gekke vergelijking, maar stel je voor dat je het heel erg met de schapen van doen zou hebben. Ik ben vanmorgen vanuit Zwaagwesteinde hierheen gereden. Ik kom heel wat schapen tegen. Witte en zwarte schapen. En stel je voor, je had het heel erg met de schapen van doen. Ze vallen soms op hun rug en dan kunnen ze niet meer zelf overeind komen. Het kan zelfs zo erg zijn dat ze zo op hun rug sterven. En stel je voor, je wilt iets voor die schapen doen. Want ze gaan je aan het hart, je wilt die schapen helpen. Maar zou je het er ook voor over hebben om daarvoor een schaap te worden? Als dat nou hetgene was wat nodig zou zijn om de schapen te redden, zou jij dan een schaap willen worden? Als het zou betekenen dat het enige wat je nog kon zeggen was, bäh. Kom je 's morgens in de gemeente, hey, hoe gaat-ie, lekker geslapen? Bäh. Lekker weer, vanmiddag ga je nog wat leuks doen? Bäh. Als het zou betekenen dat het enigste wat je nog kon eten gras zou zijn. Geen lekker biefstukje meer, geen paasbrood. Alleen nog maar gras. Als het zou betekenen uiteindelijk dat je naar de slager zou moeten gaan om daar geslacht te worden. Als nou hetgene wat nodig zou zijn om de schapen te redden. Zou zijn dat jij een schaap moest worden. Zou je dat dan willen? Maar Jezus gaf zichzelf volledig. Hij ontledigde zichzelf van zijn goddelijkheid, van zijn macht, van alles wat hij kon en alles wat hij als het ware was. Hij werd een mens zoals jou en mij en daar liet hij het niet bij, want hij ging nog verder. Hij ging door, hij gaf meer, hij nam namelijk de gestalte aan van een slaaf. God die een dienaar wordt van de mensen. Er zijn allerlei godsdiensten op de wereld. Maar er is er geen één waarin God een dienaar werd van de mensen. En dat is wat Jezus deed. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, zegt hij, maar om te dienen. En in alles wat hij deed, en in alles wat hij zei, had hij steeds jou en mij op het oog. Kwam hij onze zwakheid tegemoet. Kwam hij te hulp in onze nood. In alles wat hij deed, dacht hij niet zozeer aan zichzelf, maar aan jou en aan mij. God die een dienaar wordt, een slaaf. En nog altijd stopte Jezus niet, want hij ging nog verder. Want hij vernederde zichzelf en werd gehoorzaam tot in de dood. We kunnen deze dingen ons niet voorstellen. De God die het leven is. De God die de bedenker en de maker en de gever van het leven is, sterft. Hij sterft. En juist op het moment dat wij denken, ja, maar zo moet het toch wel genoeg zijn. Heer Jezus, zo heeft u toch wel genoeg van uzelf overgegeven. Gaat hij nog verder. Want niet alleen sterft hij sterft aan het kruis. En de dood aan het kruis was de dood voor de ergste van de ergste. Voor de misdadigers en het uitschot van de samenleving. Dat is de dood die Jezus stierf. Niet zomaar een dood, maar de dood aan het kruis. Als iemand die door de maatschappij niet gewild is, een verstotene. Jezus gaf zichzelf over. Hij ontledigde zichzelf werkelijk voor ons. En dat is de reden dat God hem de naam boven alle naam gaf. En dat is de reden dat er ooit een moment in de tijd komt dat iedereen zal moeten erkennen. Hij is Heer. Jezus gaf zichzelf over. En nu vraagt hij aan ons. Wil jij je overgeven aan mij? Wil jij als het ware mijn voorbeeld volgen? Wil jij je overgeven aan mij? Wil jij leren om mij volledig te vertrouwen? Wil je doen wat ik zeg? Wil je gaan waar ik leid? Overgave. Dat gaat zoveel verder dan alleen geven. En we hebben vanmorgen extra aandacht gegeven aan de collecte. We hebben een nieuwe manier van geven geïntroduceerd. De Gift App. En zoals ik al zei, voor mij een uitkomst. Voor anderen misschien liever nog contant. Maar als het gaat om dat geven van geld, dan kunnen wij toch soms echte Nederlanders zijn, hè? Ik weet niet hoe dat bij u zit, maar bij mij best, hoor. Heer, u mag alles van me weten, behalve mijn pincode. U mag alles van me hebben, behalve mijn bankrekening. Want daar heb ik toch hard voor gewerkt. Die is toch van mij. Dat is echt Nederlands, hoor. In het Oude Testament was er die regel voor de Israëlieten om 10% van het eerste zelfs, de eerste 10% van alles wat zij verdienden, om dat te geven aan de Heer. Breng de gehele tiende naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel is in mijn huis. Zat er in Malachi 3, vers 10. En nu zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat is oud-testamentisch. Dat is wettisch. En om eerlijk te zijn, denk ik ook niet dat het een verplichting is voor ons christenen nu om precies 10% te geven van alles wat wij hebben. Ik geloof dat er veel meer van ons verwacht wordt. Als wij weten wat er is gebeurd. Na Pasen leven wij. Als wij weten wat de Heer Jezus heeft gedaan, denk ik dat er van ons verwacht wordt dat wij ons overgeven. Inclusief onze portemonnee. Ik vind het zo mooi wat er over Maria Magdala wordt geschreven. Zij heeft een ontmoeting met de Heer Jezus. Zij wordt vrijgezet, bevrijd van 7 demonen, staat er in de Bijbel. En wat doet zij? Zij dient de Heer Jezus met haar bezittingen. Niet alleen giet zij haar leven voor de Heer uit, maar ook haar bezittingen zijn vanaf dat moment van Hem. En wij kunnen nog wel zo zijn, ja Heer, ik geef u alles. Maar niet mijn bezittingen, niet mijn geld. Maar ik denk dat dat is wat er van ons gevraagd wordt. Overgave, inclusief onze portemonnee. En betekent dat dan dat wij 10% moeten geven van alles wat wij verdienen? Dat kan. Kan het minder zijn? Dat denk ik wel. Kan het meer zijn? Dat denk ik ook. Maar waar het om gaat, dat wij altijd moeten beseffen dat alles wat wij hebben aan ons gegeven is. En dat is wat Maria van Magdala wel degelijk besefte. Alles wat ik heb, heb ik van mijn Heer. En alles wat ik ben, ben ik door Hem. Geen wet, maar een blijmoedige gever word je dan, zoals de Bijbel zegt. De gever die God lief heeft. Overgave. Overgave is all inclusive. Nou, daar houden wij als Nederlanders wel van. Toch? All inclusive op vakantie bijvoorbeeld. Maar overgave is all inclusive. God vraagt niet in de eerste plaats iets van ons. God is niet zozeer uit op ons geld. Hij is niet zozeer uit op onze bezittingen. Nogmaals, Hij is uit op jou, op u, op mij. God wil ons overgave. En dat is spannend. En dat is ook soms, en misschien wel vaak, moeilijk. Maar het is wel wat Jezus zo graag van ons wil. En uiteindelijk is overgave ook datgene wat leidt tot vrijheid. Het is vaak de overgave waarin jouw vrijheid gelegen is. En want we kunnen nog wel eens denken, ja, maar als ik me nou echt aan de Heer overgeef, als ik nou echt mij aan Hem toevertrouw, dan mag ik dat niet meer. En dan kan ik dit niet meer. En dan kan ik niet meer zus en dan kan ik niet meer zo. Maar niets is minder waar. Overgave leidt juist tot vrijheid. Als jij je financiën overgeeft aan God, zul je merken dat je financiën jou steeds minder gaan beheersen. Hoeveel mensen worden er niet overheerst door hun bezittingen? En de hele dag lopen ze rond met zorgen over geld, met zorgen over hun bezittingen. Het is niet voor niks dat Jezus zegt, je kunt geen twee heren dienen, als het gaat ook over geld. Maar dien God met je bezittingen en merk dat zij hun kracht over jou verliezen. En hetzelfde geldt voor je tijd. Hoeveel mensen worden niet beheerst door hun agenda? Maar geef je tijd over aan God en je agenda verliest zijn kracht over jou. Hetzelfde geldt voor zorgen. Hoeveel mensen proberen hun leven niet te controleren door zich continu zorgen te maken? Geef je zorgen aan mij, zegt de Heer Jezus. Wat maak je je zorgen over wat je zult eten, over hoe je je zult kleden? Zoek eerst het koninkrijk van God en de rest zal je gegeven worden. Er ligt vrijheid in overgave. Het klinkt misschien spannend als de Heer alles van ons wil. Maar je zult merken, hoe meer je aan Hem toevertrouwt, hoe meer vrijheid er in je leven komt. Na Pasen mogen we overweldigd zijn door wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hoezeer Hij zich heeft ontledigd, hoezeer Hij zich heeft leeggegeven voor jou en voor mij. En na Pasen mogen we Maria Magdala als voorbeeld nemen hoe we hierop kunnen reageren. Nogmaals, overgave is spannend, maar bedenk wie het is die dit van jou vraagt. Want Hij gaf zichzelf volledig. Heere Jezus, we willen U danken, Heere, voor wat U hebt gedaan. En Heere, we kunnen erover nadenken en erover lezen en erover horen en erover praten, Heere. En dan nog, Heere, beseffen we het maar ten dele, Heere, hoe groot Uw offer was. Hoezeer U zichzelf hebt overgegeven, Heer. Heer, ik wil U danken dat U in ieder van ons op het oog hebt. Dat U niet in de eerste plaats uit bent, Heer, op iets wat wij U geven, maar dat U ons helemaal wilt, Heer. En met alle recht, Heer, want U hebt ons vrijgekocht en betaald. Heer, als we ook het heilig avondmaal vieren, Heer, overtuig ons ervan met meer kracht dan ooit dat wij ook daadwerkelijk vrij zijn, dat wij daadwerkelijk van U zijn. En wat U met ons voor ogen hebt, Heer, is het goede en is meer vrijheid dan ooit, Heer. U wilt ons leiden tot overgave en leiden in de vrijheid, Heer, die U geeft. Want wie dan door de Zoon zal vrijgemaakt worden, zal werkelijk vrij zijn. Geprezen bent U, Heer Jezus. Amen. Amen.